Welkom bij CISO Praat. Ik ben Fleur van Leussen en de aflevering van vandaag heet Hackers are Friends, Not Food. En in deze aflevering gaan we het onder andere hebben over Coordinated Vulnerability Disclosure, Bug Bounty en andere hackerspraktijken. Dus laten we gauw beginnen. Want, ja, wat ik al zei, hackers are friends, they are not food. Dus behandel ze ook als friends. Je kan luisteren naar ze of je kan betalen aan criminelen. Of je hele bedrijfsvoering kan platgaan. Ja, moeilijk. Waarom daar een verschil in zit, dat ga ik je nu uitleggen. Er wordt nog wel eens gezegd, hackers zijn slecht en bescherm jezelf tegen hackers. Dat is iets van vroeger. Ik denk, er is al best wel veel over geschreven. En ik weet dat in de mainstream media er nog heel veel over hackers gesproken wordt, terwijl ze eigenlijk cybercriminelen of criminelen gebruiken, want het woord cyber is ook een beetje dodgy wat dat betreft. Maar in de security community, als je het hebt over hackers, dan heb je het over mensen die hun vaardigheden inzetten voor het goede. Dus hackers zijn the good guys and girls and everything in between. En de mensen die dingen stuk maken of ransomware of malware verspreiden, dat zijn gewoon criminelen, maar dat zijn geen hackers. Dus ik denk dat het goed is om deze aflevering te maken, ook omdat ik natuurlijk bij een stichting betrokken ben die zich daar wel mee bezighoudt. They have one job, you could say. Dus ik vond het wel goed om daar ook eens een keer een aflevering aan te wijden. En in het verlengde van alleen maar de goede hackers, wat een soort eufemisme dus is, want hackers zijn per definitie dus goed, wilde ik het ook hebben over de manieren waarop je mensen met deze vaardigheden kunt betrekken bij je organisatie op een manier waar je beide profijt aan beleeft. Of bij hebt, moet ik dan zeggen. Excuseer. Het eerste wat ik wilde bespreken is bug bounty. Bug bounty is een manier om mensen met deze vaardigheden te betrekken bij je organisatie. En bug bounty is eigenlijk veelal een plek waar je een soort platform vaak, maar je kan het ook zelf regelen. Dus je hoeft dat niet via een platform te doen. Waar je bepaalde bounties, dus geld of beloningen, uitlooft voor het vinden van bepaalde kwetsbaarheden. En daar kan je natuurlijk een paar regels bij opstellen. Daar kom ik zo nog op te spreken. Maar laten we het eerst eens hebben over de voordelen hiervan. Een voordeel hiervan, dat klinkt raar. Maar een voordeel is dat het onbekende hackers zijn. Dus in sommige gevallen heb je security experts in dienst die regelmatig jouw software of jouw netwerk testen. Dat kan. Maar die zijn op een gegeven moment bekend met jouw netwerk. En ook met de collega's en de procedures en de processen. En dat kan ervoor zorgen dat ze op sommige punten een beetje een blinde vlek krijgen. En het voordeel van bug bounty is dus dat je nieuw bloed, zou ik bijna willen zeggen, aan kan trekken om naar je software te kijken. Een ander voordeel met bug bounty is dat je je budget een beetje in de gaten kunt houden. Dus je kunt zeggen, we loven dit bedrag uit voor dit soort kwetsbaarheden. En op een gegeven moment heb je wel een beetje zicht op hoeveel er gevonden wordt en hoeveel je gemiddeld kwijt bent. En dat kan helpen met je budget een beetje in de hand te houden. Wat ik zei, er is vaak een tussenpersoon, dus vaak een platform wat je kunt gebruiken. Maar je kan het dus ook zonder platform doen. Als je de hele grote willen dat nog wel eens doen, de Googles en de Facebooks. Maar je hebt dus ook tussenpersonen of platforms waar je op aan kunt sluiten. En er zijn dus hackers wiens sole job het is om die bounties naar binnen te slepen. Want er worden behoorlijk wat goede bounties inmiddels uitgeloofd voor kwetsbaarheden. Dus er zijn mensen die daar prima van leven, die dus op zo'n platform zijn aangesloten. En die dan naar verschillende kwetsbaarheden zoeken om daar de beloning voor te ontvangen. En het voordeel daarnaast is dat je zelf de criteria kunt bepalen. Dus je kunt zelf zeggen, ik wil alleen dat er gekeken wordt naar dit type kwetsbaarheden. Of ik wil dat een kwetsbaarheid minimaal geëxploit kan worden op een bepaalde manier. Dus je bent vrij om bepaalde criteria te bepalen. En nou, wat ik al zei, een van de voordelen is de diversiteit in expertise. Dus omdat je dus heel veel verschillende hackers hebt die naar jouw software gaan kijken of die naar jouw netwerk gaan kijken, die van overal ter wereld zouden kunnen komen, heb je een beter, objectiever beeld van hoe de beveiliging van jouw netwerk of spullen eruit ziet dan als je alleen een pentest had laten doen met experts van een bepaald bedrijf. Een ander voordeel is dus dat soms de afhandeling ook via het platform kan gaan. Dus je hoeft niet altijd zelf alle kwetsbaarheden of alle meldingen door te zeven, zou ik willen zeggen. Want natuurlijk komt het ook wel voor dat er wat troep tussen zit. Nou, troep is, weet ik veel, dingen die niet echt een kwetsbaarheid zijn of niet echt een bevinding, maar die een keuze zouden kunnen zijn. Nou ja, dus, of gewoon niet waar. De mensen die een kwetsbaarheid melden die helemaal niet bestaat. Dus sommige platforms bieden dan ook de dienst aan om dat er een beetje uit te kunnen halen voor je. Zodat je alleen die meldingen hoeft te beoordelen waar potentieel ook echt wat in zit. Er zitten ook wel wat nadelen aan een bug bounty platform. Het is met name bij closed source software lastig. Omdat, als je closed source software hebt, wil je soms niet dat de hele wereld en zijn moeder erin gaat zitten frutselen. Dus het kan in jouw belang zijn als je een bedrijf bent wat closed source software maakt, om juist niet met bug bounty mee te doen. Maar er staat niet voor niks soms. Want in sommige gevallen juist is het heel goed verdedigbaar. Dus dat is een beetje afhankelijk van hoe je organisatie eruit ziet en wat je precies maakt. Ik zie, als het gaat om bug bounty, best wel wat kritiek. Dus je kan bug bounty ook gewoon fout doen. Als jij bijvoorbeeld heel weinig betaalt voor hele ernstige kwetsbaarheden, relatief aan andere organisaties die voor dezelfde kwetsbaarheden veel meer betalen, dan kan je daar best wel kritiek op krijgen. Het werkt denk ik ook een beetje averechts. Dus als je heel weinig betaalt voor hele kritieke kwetsbaarheden, waarom zouden bug bounty mensen dan naar jouw software gaan kijken? Dan gaan ze liever naar de software van Google of Apple of iets dergelijks kijken. Want daar krijgen ze voor dezelfde kwetsbaarheid veel meer geld. Dus die kritiek zie ik wel eens. Andere kritiek die ik wel eens zie bij bug bounty platforms, dat is als ze stingy zijn met uitbetalen. Dus in principe heb je wel een kwetsbaarheid gevonden die zou moeten voldoen aan de criteria. En dan gaan ze toch een reden lijken te zoeken om niet te hoeven betalen. Dus om te zeggen, nou, maar iemand anders had hem al gevonden voordat jij hem had gevonden. Maar omwille van de privacy gaan we je niet vertellen wie dat was. Maar 5 minuten voordat jij hem vond, had iemand anders hem al gevonden. En dus gaan we niet uitbetalen. Precies dezelfde kwetsbaarheid bedoel ik dan, hè? Ja, dat zijn wel lastige dingen. Daarnaast soms ook oneindige geheimhoudingsverklaringen. Al vind ik die bij bug bounty wel enigszins te verdedigen. En de reden dat ik het te verdedigen vind is als jij betaald hebt gekregen voor je kwetsbaarheid die je had gevonden, dan is dat soort van de transactie. Als je helemaal niks krijgt voor het melden van een kwetsbaarheid, dan is het minste wat iemand kan doen, en daar kom ik nog wel meermaals straks op terug, is jou de credits geven. Maar er is discussie over het afsluiten van geheimhoudingsverklaringen bij bug bounties. En waar ik dus net zei, er is een grote diversiteit aan expertise en een club met onbekende hackers en dat is vers bloed. Is het dat ook weer niet altijd? Want bij bepaalde platforms zijn gewoon een beperkte groep hackers aangesloten. Bij sommige bug bounty platforms moet je een account hebben en je moet zoveel jaar ervaring hebben. En soms kunnen ze punten halen en dan kan je als leverancier ook zeggen, ik wil alleen maar hackers die minimaal zoveel punten hebben gehaald op jullie platform, want die hebben meer kwaliteit of noem maar op. Dus het is ook wel weer een beperking in sommige gevallen. En voorbeelden van bug bounty platforms. Kijk, ik wil wel even benadrukken. Deze podcast is niet gesponsord. Ik doe dit allemaal uit mezelf. Maar ik wil wel een paar voorbeelden noemen, omdat dat helpt bij de beeldvorming. Dus ik ben niet betaald om deze namen te noemen, maar dit zijn gewoon bedrijven die dat doen in Nederland. Een mooi voorbeeld van een bug bounty leverancier is Zerocopter, is een Nederlands bedrijf. Zij doen meer dan alleen maar bug bounty overigens. Maar nou ja, dat, als je iets met bug bounty wil dan, en het is in Nederland, dan zijn ze er vaak wel op de een of andere manier bij betrokken. En een ander internationaal voorbeeld van een bug bounty platform is HackerOne. Ook een hele bekende. Ook veel hackers bij aangesloten. En ik geloof ook veel grote internationale organisaties. En naast bug bounty heb je ook nog iets anders. Kijk, bug bounty is echt opgezet als zoek naar kwetsbaarheden, krijg deze beloning. En dat is een op zich een heel goed iets om te doen, want het stimuleert mensen om actief te gaan zoeken naar kwetsbaarheden en ze bij je te komen melden, terwijl de criminelen hun incentive om kwetsbaarheden te vinden is om ze bijvoorbeeld door te verkopen op de zwarte markt of om ze te exploiten, om malware te verspreiden. Dus je wil de goede mensen een incentive geven om, om ook naar jouw software te gaan kijken of ook naar jouw infra. En die incentive die moet de moeite waard zijn. En vandaar dat je dat bug bounty daar een goede optie voor is. We gaan het er zo nog wel verder over hebben. Maar wat ik dus wil zeggen, een alternatief, tenminste een alternatief, het werkt eigenlijk naast elkaar, is Coordinated Vulnerability Disclosure. Dus wat is Coordinated Vulnerability Disclosure? CVD. En dat is het kunnen melden of het melden van een kwetsbaarheid uit jezelf. Dus niet per se via een bug bounty platform, maar gewoon ding dong aanbellen. Ik heb een kwetsbaarheid gevonden in jouw software of je infrastructuur. Let op, fix dat. En dat is niet hetzelfde als ding dong, ik heb een kwetsbaarheid gevonden, ik wil eerst geld en dan ga ik je vertellen wat ik heb gevonden. Dat gebeurt ook nog wel eens. Maar goed, dus hoe leid je dat nou in goede banen? Want er zijn best wel wat ongeschreven en geschreven regels over Coordinated Vulnerability Disclosure. Hoe doe je dat goed en hoe doe je het niet goed? Daar gaan we het allemaal over hebben. Allereerst wil ik zeggen, het helpt je om een beleid te hebben op dit gebied. Dus het is handig als je een beleid hebt op het gebied van CVD en als je dat ook meldt ergens op je website of een makkelijk vindbare plaats. En daarmee doe je een hoop goed. Het eerste wat je goed doet is je zorgt dat zichtbaar is dat je open staat hiervoor. Helaas gebeurt het nog wel eens dat goedwillende hackers worden juridisch vervolgd omdat ze kwetsbaarheden komen melden, terwijl ze dat hartstikke goed bedoelen en helemaal niks kwaads in de zin hebben, maar mensen het gewoon niet begrijpen of noem het maar op. Dus in sommige gevallen zijn mensen ook minder geneigd om kwetsbaarheden te komen melden, omdat ze gewoon bang zijn dat er juridische stappen tegen zal worden ondernomen. Dus door zo'n beleid te hebben en door dat actief uit te dragen, laat je al zien, kom maar bij ons. We gaan je niet meteen aanklagen of we hebben geen kwaad in zin. We zijn juist blij met wat je komt brengen. We willen alleen graag dat je het op een bepaalde manier doet. En als je dat doet, dan beloven wij dat wij ons ook op een bepaalde manier zullen gedragen. Want dat werkt twee kanten op. En het zorgt ervoor dat jij de spelregels kunt bepalen in het begin. Dus, en dat je een stukje verwachtingsmanagement kunt doen. Dus dat de andere partij ook weet, hoe lang moet ik wachten op antwoord? Hoe lang zal het duren voordat het ongeveer gefixt is? En als je dat allemaal al van tevoren hebt vastgelegd, dan maakt dat het veel eenvoudiger en een beter proces. Maar denk wel na over wat je eist. Dus ik heb CVD-beleid gezien waarin dus oneindige levenslange geheimhoudingsverklaringen worden geëist. Waarin staat, we geven je nooit credits voor wat je hebt gevonden. Je krijgt een sticker of zo, weet je wel. Dat kan men niet serieus nemen. Dus denk wel na over de eisen die je stelt in je beleid. En daarnaast maak ook gebruik van security.txt. Dus niet iedereen weet dit. Veel websites, als je daar achter een /... zet en dan robots.txt en drukt enter, dan krijg je een soort tekstbestandje te zien waarin je de websitebeheerder kan aangeven aan de verschillende zoekmachines wat ze wel en niet mogen indexeren, wat ze mogen laten zien. Dat is een bekende manier om bijvoorbeeld inlogpagina's die verborgen moeten blijven een beetje te verstoppen. Het is een hele domme manier om ze te verstoppen, maar het gebeurt. Net als robots.txt heb je ook iets wat heet security.txt. Dus dat is gewoon weer de website .nl/security.txt. Er zijn helaas minder websites die dat gebruiken. Maar dat kun je dus gebruiken om contactgegevens of informatie in te plaatsen voor mensen die dus CVD-meldingen bij je willen doen. Zodat ze makkelijk weten waar ze moeten zijn. Want dat is iets waar ze vaak nog tegenaan lopen. Dus dat ze makkelijk weten waar ze moeten zijn. En dat ze een beetje snappen wat spelregels zijn. En het fijne van zo'n security.txt is dat ze daar ook geautomatiseerd op kunnen zoeken. Dus als ze scanning tools gebruiken, dan kunnen ze dat daarbij meenemen. Dus het maakt het een soort van de rode loper voor je hackers. En dan heb je nog de leuke CVD-beleidsmensen die dan het CVD-beleid ergens wegmoffelen op de website waar niemand het kan vinden. Maar dat ze achteraf wel kunnen roepen, we hebben een CVD-beleid. Je ziet wel aan mij dat ik daar niet heel erg fan van ben. Een beetje afhankelijk van het type organisatie wat je bent. Als je zelf software maakt of als je zelf verantwoordelijk bent voor infrastructuur, is het juist heel verstandig, denk ik, om het actief uit te dragen. Dus om te zeggen, hey, wij hebben een CVD-beleid, kijk er eens naar en we worden heel blij van jouw bijdrage, dus alsjeblieft help ons. Versus ergens helemaal weggestopt op de website zit een stukje beleid wat niemand kan vinden en wat niemand leest. Dan wil ik nog een paar mooie excuses bespreken voor het niet hebben van CVD-beleid. Met dank aan mijn hackers, vrienden van DIVD, onder andere. Een van de excuses die was aangeleverd door iemand was bedrijven die hebben geen responsible disclosures. Vroeger heette het responsible disclosures. Dus als je me dat per ongeluk nog hoort zeggen, dan excuse me, het is CVD. Maar we hebben niet zo'n beleid, want niemand komt ooit bij ons wat melden. En dat is een beetje kip-ei-probleem eigenlijk. Dus komt niemand bij ons melden omdat we geen beleid hebben? En dan dus hebben we geen beleid? Of als we beleid hadden gehad, hadden we misschien ook weer meldingen gekregen? Ik vind dat een beetje een dom excuus. We krijgen nooit meldingen, dus we hoeven ook geen beleid te hebben. Hoeveel werk is het om zo'n beleid op te stellen? Als je toch nooit meldingen krijgt, heb je er blijkbaar ook geen last van. Dus ik zou het dan gewoon doen. Het is een beetje een slecht excuus. Een ander excuus wat ik wel eens hoor is, ja, straks krijgen we echt een heel stortvloed aan meldingen. En dat kunnen we allemaal niet aan. Dat zie ik niet. Of je dat beleid hebt of niet, meldingen kan je altijd krijgen. Dus de meldingen kan je ook krijgen als je geen beleid hebt. Het lastige als je meldingen krijgt als je geen beleid hebt, is dat je ad hoc moet gaan zitten bepalen binnen de organisatie hoe je ermee om wil gaan. Dat is veel moeilijker dan als je vooraf gewoon een stukje beleid hebt waarin je het allemaal al hebt afgesproken met elkaar. Het hebben van het beleid en het ergens op je website zetten, aan zich, maakt niet dat de hele wereld ineens geïnteresseerd gaat zijn in het zoeken naar kwetsbaarheden van jouw software of infra. Het maakt het alleen makkelijker voor ze om jou te contacten als ze dat per ongeluk of expres wel vinden. In sommige gevallen zijn hackers soort van intrinsiek gemotiveerd om te kijken naar kwetsbaarheden of vinden ze dingen per ongeluk. Maar het overgrote deel gaat niet vrijwillig in zijn vrije tijd, zoals ik het zo gekscherend noem, hacken en trekken aan willekeurige software. Soms wel, maar het is niet dat je daar dus een stortvloed aan meldingen van gaat krijgen als je alleen maar een CVD-beleid publiceert op je website. Ik zou bijna willen zeggen, helaas moet je daar meer voor doen. Dus dat vind ik echt een dom excuus. En een ander excuus wat ik wel eens hoor is, wij doen geen eigen netwerkbeheer of softwareontwikkeling, dus waarom zouden wij kwetsbaarheden gemeld kunnen krijgen? Het antwoord is, je hebt wel leveranciers. En je kan dingen bij leveranciers hebben staan waar kwetsbaarheden in zitten, waar jij iets mee moet doen. Om een voorbeeld te geven, er is een SaaS-applicatie geweest, of met name bij SaaS speelt dit, waar je vanuit kan mailen of mails kan ontvangen. En als je dan de mailservice daarvan in je SPF-record zet, Koen van der Hoven heeft daar mooi onderzoek naar gedaan, dan kon iedereen dus vanaf dat platform mails versturen namens jouw domein. Omdat ze in je SPF-record staan. In dat soort gevallen wil ik als CISO daar de melding van krijgen. Dat heb ik ook gekregen, met dank aan Koen. En dat hebben we toen ook gefixt. Dat wil je, ondanks dat je dat niet zelf beheert. Het beheer daarvan lag bij de leverancier. Maar daar kan je wel afspraken mee maken om die kwetsbaarheid te fixen. Natuurlijk kan je dat ook melden bij de leverancier, maar soms is de leverancier daar niet echt ontvankelijk voor als het van een melder van buitenaf komt. En daarbij, het is mijn domeinnaam als organisatie. Dus ik wil dit weten. Dus het is een stom smoesje om te zeggen, ik doe geen eigen netwerkbeheer of softwareontwikkeling, dus ik heb geen beleid nodig op het gebied van CVD. Want dat is niet zo. En dan wilde ik nog een aantal voorbeelden noemen van organisaties die zich met name bezighouden met Coordinated Vulnerability Disclosure. Natuurlijk de Dutch Institute for Vulnerability Disclosure. Een hartstikke mooie groep met hackers die zich hier dagelijks mee bezighoudt. En daarmee een heel belangrijk gat vult waar anderen dat laten liggen. En natuurlijk daaraan ook gelieerd het security meldpunt waar je, waar je dingen kunt melden, maar waar ze zelf ook Coordinated Vulnerability Disclosure doen. Dus ook hiervan zijn verschillende voorbeelden gelukkig in Nederland waar je terecht kunt. Het is alleen natuurlijk niet zo dat je deze organisaties kunt benaderen met geld of met het verzoek om vooral jouw organisatie te gaan onderzoeken op kwetsbaarheden. Dat is niet hoe dit werkt. Daarvoor heb je echt iets van pentesting, bug bounty, red teaming, noem maar op nodig. En dat is echt wel een andere tak van sport. Dit zijn mensen die uit zichzelf bij jou komen. Of die elkaar daarmee helpen. En dan wilde ik een paar vuistregels dus meegeven waar je op moet letten als je iets met Coordinated Vulnerability Disclosure wil doen of met hackers of noem het maar op. Het zijn dingen die mij op zijn gevallen dat die bestuurlijk niet zo bekend zijn. Terwijl vanuit security zou je denken dat het heel erg voor de hand ligt. Maar het is toch een soort cultuurverschil, denk ik. Het allerbelangrijkste, denk ik, is wees benaderbaar. De moeite die ik soms hackers heb zien doen om organisaties te bereiken, echt bijna met spandoeken voor de deur gaan liggen met ik wil iets melden. Dat is gewoon echt heel lastig. Dus wees als organisatie benaderbaar. Zorg dat er een manier is om jou te contacten. En niet alleen maar via de receptie of zo, want die snappen het vaak niet. Of die denken dat is iemand die ons wil afpersen of zo. Zorg dat als iemand iets komt melden, dat er ook gewoon een loket is die snapt hoe dat werkt. En dat het dus meteen bij de juiste mensen terechtkomt als je groot bent. Wat ik ook zie wat heel belangrijk is, is organisaties die niet luisteren of niet communiceren. Die er heel lang over doen om antwoord te geven elke keer. Dat je elke keer deadlines moet gaan geven voordat ze een keer reageren. Die niet luisteren, of die het wegwuiven en zeggen dit is geen kwetsbaarheid. En het dan stilletjes toch gaan fixen. Ja, dat is gewoon niet fair. Dus luister en communiceer en doe aan verwachtingsmanagement. Dus vertel iemand, ik ga nu dit en dit en dit doen. Ik kom er volgende week bij je op terug. En doe dat dan ook vervolgens. En dat is gewoon heel belangrijk. Want de andere kant, zeg maar, het is stil aan de overkant, zou ik willen zeggen. Die hoort niet wat je aan het doen bent. Die ziet niet wat je aan het doen bent. En die denkt, zijn ze me vergeten? Gebeurt er überhaupt wel iets? En realiseer, kijk, dit zijn mensen die hebben het beste voor. Met jou, maar niet alleen met jou. Ook alle mensen die jouw spullen gebruiken of jouw infrastructuur of afhankelijk zijn van jou. En zij weten dat iedere dag die voorbij gaat, terwijl dit niet gefixt is, is een risico voor deze groep die ik net noemde. Dus Het is in ieders belang dat dit soort kwetsbaarheden snel gevonden worden. Het is namelijk zo, als een helpende hacker het kan vinden, dan kan een crimineel dat waarschijnlijk ook. En sterker nog, die heeft het waarschijnlijk al gevonden. Dus de sense of urgency wordt niet altijd gevoeld, denk ik. En dat is wel onterecht. Wat je ook wel eens ziet is wat ik dus net zei. Dat er wordt gezegd, ja, het is helemaal niet erg of zo. Het is de bedoeling. En vervolgens gaan ze het fixen. En degene die het gemeld heeft, die hoort niks meer. En nou, dat... Kijk, sommige hackers doen dit voor geld. En sommige, dus hebben allemaal eigen motieven. Maar het allerbelangrijkste voor hen is gewoon de credits te krijgen voor het werk wat ze gedaan hebben. En dat vinden ze nog belangrijker dan geld. Vandaar dat je nog wel eens ziet, I hacked the Dutch government. All I got was this lousy t-shirt. Dat t-shirt is echt een soort prijs geworden. Als je bent niemand meer als je zo'n t-shirt niet hebt. Nou, dus het gaat de meeste niet eens om het geld, maar het gaat ze om de eer. En geef ze dan ook die eer. Dat kost weinig. In die zin, ik zie organisaties daar moeilijk over doen, vaak omdat ze weten dat ze dan naar buiten moeten treden met het feit dat ze een kwetsbaarheid hebben gehad of een bevinding hebben gehad. Wat ze zich niet realiseren is het feit dat ze erover naar buiten treden maakt ze al sterker. Maakt al dat de buitenwereld denkt, dit is een betrouwbare partij. Want ze zijn transparant over wat er gemeld wordt. Versus een hacker die op X of wherever gaat roepen, ik heb een kwetsbaarheid gemeld, het is stilletjes gefixt en ik hoor niks. En beste organisatie, wat is er aan de hand? En wat ik ook nog steeds wel lastig vind, is de t-shirt. Maar dat is vanuit mezelf. Als je ziet hoeveel werk soms hackers steken in het vinden van bepaalde kwetsbaarheden en het netjes melden en het meewerken ook. Dus het is ook niet zo, de ervaring die ik heb met dit soort vulnerability disclosure is, het is ook niet alsof ze het over de schutting gooien en roepen, yo, fix it. Nee, ze werken ook actief samen met je om het op te lossen. Dus als je tegen dingen aanloopt, dat je denkt, ik begrijp iets niet, of dan ook heen en weer naar hun toe. Zij communiceren en luisteren ook naar jou. Dus, maar zij doen dat in hun vrije tijd en jij doet dat vaak in werktijd als CISO zijnde. Dus het t-shirt is mooi en dat moet ook vooral blijven. Maar ik vind het nog steeds wel lastig dat als je ziet wat deze mensen allemaal voor werk erin steken en wat ze daarvoor terugkrijgen, dat dat niet echt in verhouding staat tot wat ze hadden gekregen als ze dat op de zwarte markt hadden verkocht. Dus bepaalde kwetsbaarheden kan je als hacker zijnde makkelijk verkopen op dark web of ergens anders. En daar kan je best wel grote sommen geld voor krijgen. En dan is het zonde, zou ik bijna willen zeggen, dat als je dat netjes en redelijk meldt, dat je dan een t-shirt en een lolly krijgt, bij wijze van spreken. Dat betekent niet dat je hetzelfde geld moet gaan betalen als wat ze op dark web zouden krijgen, maar de verhouding is soms een beetje zoek. En dat zie ik met bug bounty ook. Dus je doet niet even bug bounty. En het is best wel lastig om hier een goede balans in te vinden, denk ik. Dus wat ik in het begin al zei, je kan luisteren naar de hackers of je kan betalen aan criminelen. Dan heb ik liever dat ik luister naar de hackers en ze beloon voor hun harde werk. Kijk, ik had het net ook over belonen en dat ik zei dat het buiten verhouding was. Maar het is natuurlijk ook zo, je hebt mensen niet gevraagd om ernaar te kijken. Tegelijkertijd is het wel een dienst wat ze jou bewijzen. En het maakt je software veiliger. En vaak betaal je voor pentesten het misschien wel duizendvoudige van wat het t-shirtje gekost heeft. Dus dat. En aan ransomware ben je een stuk meer geld kwijt. Kan ik je vrijwel verzekeren. Ik wou de takeaways nog geven voor deze podcast aflevering. Hackers are friends. They are not food. Dus chomp niet op ze. Dat is sowieso niet aan te raden. Maar hey, behandel hackers fatsoenlijk als ze iets bij je komen melden. Behandel ze sowieso fatsoenlijk ook als ze niks komen melden. Zet de deur open voor mensen die de goede intenties hebben. Want door die deur open te zetten voor de goede, snij je de kwade juist de pas af. Doordat je de goede mensen jouw kwetsbaarheden laat melden. Zorg je ervoor dat mensen die kwade intenties hebben, die niet meer kunnen vinden / doorverkopen. Geef credits. Communiceer over het vinden van de kwetsbaarheid. En noem daarbij ook de naam van degene die het bij je heeft komen melden. Uiteraard moet je dat wel afstemmen. Want het gaat om persoonsgegevens. Niet iedereen wil dat. Maar in veel gevallen willen ze dat ook wel. En dan is het fijn als dat mogelijk is. Overweeg eventueel hulp of ondersteuning door een marktpartij die dat als core business heeft. Ik heb er een aantal genoemd, maar er zijn er vast meer. Dus er zijn mogelijkheden waardoor je niet alles in je eentje hoeft te doen. En wat ik ook nog wel mee wou geven is, je ziet soms wel eens dat mensen zeggen, ja, we hebben toch we doen pentesten. Dus waar heb je dan nog bug bounty of coordinated vulnerability disclosure voor nodig? Pentesten is per definitie timeboxed. Dus ze hebben vaak maar een beperkte tijd als partij om te kijken naar de software of naar de infrastructuur waar het om gaat. En nou ja, mensen die in hun vrije tijd zich ergens in vastbijten of die voor bug bounties iets doen, die hebben, zou ik bijna willen zeggen, unlimited time om aan één draadje te gaan trekken, net zolang totdat het loskomt. Versus pentesten waar je vaak een bepaalde scope hebt en een bepaalde oppervlakte wil testen. Dus je kan niet de hele dag aan één draadje blijven trekken. Je moet de rest van de applicatie of de infra ook nog testen. Dus het is heel goed om beide opties te hebben. De optie van vulnerability disclosure en pentesten naast elkaar. Het een sluit het ander zeker niet uit. En hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. Heel erg bedankt voor het luisteren. En wellicht tot de volgende keer.